Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in een nieuwe aflevering van Elke dag telt. Vandaag gaan we het hebben over een bedevaart dat doorgaat op 2 mei naar Bas-Wavre. En we gaan het natuurlijk ook hebben over de reis van paus Leo naar Afrika. Het is al enkele dagen bezig, het gaat al naar het einde toe. En samen met Kevin overlopen we nog het programma van paus Leo voor de laatste dagen op het Afrikaans continent. We starten onze uitzending met muziek. We gaan luisteren naar een cover van het lied Gratitude, Dankbaarheid. De cover wordt gezongen door Genevieve Linkowski en ze zingt het volgende. Al mijn woorden schieten tekort, ik heb niets nieuws. Hoe zou ik kunnen uitdrukken al mijn dankbaarheid? Ik zou deze liederen kunnen zingen zoals ik vaak doe, maar elk lied moet eindigen. En u doet dat nooit. Dus hef ik mijn handen op en prijs u steeds opnieuw, want alles wat ik heb is een alleluia, alleluia. En ik weet dat het niet veel is, maar ik heb niets anders dat past voor een koning. Behalve een hart dat alleluia zingt. Ik heb maar één antwoord, ik heb maar één gebaar. Met mijn armen wijd open zal ik u aanbidden. Dus hef ik mijn handen op en prijs u steeds opnieuw. Want alles wat ik heb is een alleluia. Het lied is origineel geschreven en gezongen door Brandon Lake, beste luisteraars. De versie die wij beluisteren van dit lied, Gratitude, komt van Genevieve Linkowski.
All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again. Your song, 'cause you got a lion inside of those. except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
En zoals beloofd, beste luisteraars, gaan we het zeker ook hebben over de apostolische reis van paus Leo op het Afrikaans continent. En zoals beloofd is Kevin erbij komen zitten. Ja, Kevin, we zijn ondertussen, als ik me niet vergis, aan dag 9 van de apostolische reis van paus Leo naar Afrika.
Ja, dat klopt. En hij zal vandaag aankomen op het laatste punt, het laatste etappe, het laatste land ook dat hij bezoekt tijdens deze apostolische reis, namelijk Equatoriaal Guinea. Nadat hij de andere 3 landen van deze reis heeft bezocht, begonnen in Algerije, vervolgens is hij naar Kameroen gereisd en van Kameroen naar Angola.
En wat staat er vandaag op het programma?
Vandaag, dus in de ochtend, is er de afscheidsceremonie in Luanda, de internationale luchthaven van Angola, waar hij opnieuw het vliegtuig zal instappen. Ja, hij heeft ondertussen al enige vluchten achter de rug, maar hij gaat dus nog voor een laatste keer richting Malabo, de internationale luchthaven van Equatoriaal Guinea. Daar wordt hij verwelkomd om 11:15 lokale tijd en zal er, en dat is ook heel gebruikelijk zo bij apostolische reizen, verwelkomd worden door de president en volgt er ook echt een officieel bezoek aan de president, vaak ook met zijn familie, in het presidentiële paleis. Dat heeft te maken met het feit dat de Heilige Vader, ja, wanneer wij naar de paus kijken, dan zien wij onze leider van de katholieke kerk, de vicaris van Christus op aarde, opvolger van de heilige apostel Petrus. Maar als we dat op internationaal niveau bekijken, dan is hij ook een staatshoofd. Hij is het staatshoofd van Vaticaanstad. En dus, wanneer de paus een apostolische reis maakt, dan horen daar enkele, kunnen we zeggen, eerder diplomatieke onderdelen van een reis bij. Eén daarvan is dus zo'n beleefdheidsbezoek aan de president, Marianne.
En in de namiddag zie ik ook nog enkele afspraken in zijn agenda staan.
Absoluut. Ook dat is een vast onderdeel bij een bezoek aan een land. Dat is na een privéontmoeting met de politieke leider van het land, gaat hij het corps diplomatiek toespreken. Dat zijn alle ambassadeurs die geaccrediteerd zijn daar in dat land. Zij komen samen in het presidentiële paleis en zij worden toegesproken door de Heilige Vader. Ook dat is een moment waarop dat de president een openlijke toespraak geeft in de richting van de paus om hem te verwelkomen. En dan geeft hij de eerste officiële toespraak op het grondgebied van het land dat hij bezoekt. Dat is een hele belangrijke toespraak, omdat het de toon zet van de reden of het thema waarmee een paus naar een land reist. Hij zal daar een aantal algemene zaken over het land Equatoriaal Guinea verkondigen. De wijze ook waarop dat het Vaticaan kijkt naar de relaties met het land in kwestie. En heeft dan ook al de mogelijkheid om bepaalde problematieken bijvoorbeeld aan te raken die dan later in de reis ook nog verder worden uitgewerkt of aan bod kunnen komen. Een ontmoeting dus met dat corps diplomatieke, met de burgerlijke autoriteiten om 1:00. Dan is er even de mogelijkheid om wat te verpozen. Om 4:00 in de namiddag heeft hij dan een ontmoeting met wat je de wereld van de cultuur kan noemen. En dat zal plaatsvinden op de Nationale Universiteit van het land, waar hij dus verschillende actoren uit het cultureel werkveld zal ontmoeten. En om 16:45 bezoekt hij nog een psychiatrisch hospitaal, het hospitaal Jean-Pierre Oly, waar hij ook de patiënten en de medewerkers van dat ziekenhuis zal begroeten en ontmoeten.
En dan is er op woensdag nog een volledige dag, Kevin, met onder andere een eucharistieviering natuurlijk.
Ja, wel, het is misschien goed om nog te zeggen dat hij vanavond ook nog een private ontmoeting zal hebben met de bisschoppen van Equatoriaal Guinea. En dan is het tijd om te gaan slapen. Ja, want u moet zich voorstellen, die reis, dat is toch wel een heel pittig programma dat de paus doorloopt. Hij heeft nog een vrij jonge leeftijd, dus dat gaat nog wel allemaal. Maar het is toch wel heel indrukwekkend wat de Heilige Vader daar allemaal heeft gedaan. Kijken we dan naar woensdag 22 april, dan gaat hij van Malabo naar Mongomo. Daar wordt de heilige mis gecelebreerd om 10:30 in de basiliek van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Dat zal ook weer een heel mooi gebeuren zijn. We verwachten ook weer heel vreugdevolle beelden. Equatoriaal Guinea telt toch wel een grote katholieke bevolking, ook al gaat het over een klein landje. En hij zal om 12:30 een school die dus technologisch onderwijs verzorgt voor studenten, toegewijd aan de voorganger van paus Leo, paus Franciscus. Opnieuw gaat hij dan vertrekken naar Bata, dus nogmaals het vliegtuig op, om daar in Bata een gevangenis te gaan bezoeken. Morgen zal ook indrukwekkend zijn. En dan houdt hij om 17:25 een gebedsmoment bij het gedenkmonument dat opgericht is voor de slachtoffers die gevallen zijn bij een vreselijke explosie die plaatsvond op 7 maart 2021. Ook daar verwachten we opnieuw ontmoetingen met familieleden van slachtoffers en ook een toespraak van de Heilige Vader. Het zal eerder een kleinere toespraak zijn, omdat het een wat privaat karakter heeft, deze ontmoetingen. En dan, en ik kan mij voorstellen dat daar heel veel mensen ook naar uitkijken in Equatoriaal Guinea, dat is een ontmoeting met de jongeren en hun families in het Bata-stadion. Vandaar zal hij dan terug van Bata naar Malabo vertrekken, waar hij dan, en dan kijken we nog misschien nog naar de laatste dag, donderdag 23 april, de allerlaatste heilige mis zal opdragen wat betreft deze apostolische reis in het stadion van Malabo. En dan is het tijd om afscheid te nemen, niet alleen van Equatoriaal Guinea, maar van het Afrikaanse continent. En gaat hij terug naar Rome.
En natuurlijk, Kevin, de luisteraars kunnen de volledige toespraken van paus Leo beluisteren in het programma Radio Vaticaan.
Ja, ik ben eigenlijk heel blij dat we dit kunnen doen, want het staat echt toe om de Heilige Vader te beluisteren volledig. Er wordt niet geknipt, er wordt niet geselecteerd. We horen echt wat de Heilige Vader daar wil zeggen. Het is ook zo dat de mensen niet enkel naar Radio Vaticaan kunnen luisteren aanstaande donderdag om 17:30, wat het gewone tijdstip is, maar ook op woensdag. Want woensdag is normaal gezien de generale audiëntie. Door deze apostolische reis wordt dat natuurlijk niet georganiseerd. Maar we gaan dat uur gebruiken om zoveel mogelijk toespraken te laten horen van de paus. Er wordt heel veel gezegd, er zijn heel veel ontmoetingen. En daarom willen we een speciale aflevering maken, zoals we dat vorige week ook hebben gedaan, tijdens die woensdagmoment waar normaal gezien de generale audiëntie plaatsvindt, om ook toespraken te beluisteren van de paus. Dus een speciale uitzending van Radio Vaticaan om 10:00. En dan donderdag om 17:30. En ik verwacht dat we misschien op maandag ook nog daar kort op zullen terugkomen. Toch het laatste deel van Equatoriaal Guinea nog bespreken. En dan is het terug de gewone agenda, zeg maar, van de Heilige Vader. Maar dan kijken we al vooruit naar een aantal andere belangrijke gebeurtenissen. We denken aan de maand juni, waarbij er een consistorie zal samengeroepen worden door de paus om de kardinalen allemaal te laten samenkomen rond Evangelii Gaudium. Dus dat zijn zeker dingen waar we dan naar vooruitkijken eens hij terugkeert naar Rome.
En natuurlijk ook alles achteraf te herbeluisteren op onze website, beste luisteraars, radiomaria.be, bij het programma Radio Vaticaan. Dankjewel, Kevin.
Heel graag gedaan.
Als je doorstep gaat naar zorgen ga naar hem. Als je bang bent, ga naar hem, naar hem. Met al je twijfels, ga naar hem. Laat je vallen.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het hebben over een bedevaart. Een bedevaart naar Bas Waveren vanuit de Leuvense parochie Sint Quinten. En dat is een eeuwenoude traditie. En Henri Meulemans gaat er ons vandaag meer over vertellen. Deze bedevaart gaat door op 2 mei. Welkom in onze uitzending, Henri.
Goedemorgen, Maria.
Ja, misschien kan je ons eerst wat vertellen, jezelf even kort presenteren en dan wat vertellen over waarom een bedevaart naar Bas Waveren.
Juist, ik ben Henri Meulemans. Ik ben een lid van de Sint Quintens geloofsgemeenschap in Leuven. En zoals je hebt gezegd, het is inderdaad zo dat de Sint-Quintensgemeenschap al eeuwenlang een bedevaart doet, elk jaar, naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Bad Swavre, waar Onze Lieve Vrouw aanroepen wordt als Onze Lieve Vrouw van vrede en eenheid, eendracht, om het met een ouderwetse woord te zeggen. De geschiedenis van Bad Swavre en Sint-Quinten lopen wat fel naar elkaar toe, omdat Sint-Quinten ontstaan is in 1015 en het verhaal van Bad Swavre begint in 1050. Dus we zijn al verbonden van in het begin met elkaar. Nu, het verhaal van Sint-Quinten en Bad Swavre heeft zijn oorsprong in de pestepidemie die voor het laatst in Leuven kwam in 1651. En het was de toenmalige pastoor Buiks die zijn parochianen wou bijstaan en die dan ziek is geworden, de pest heeft gekregen. En Onze Lieve Vrouw van Bad Swavre, waar hij een grote devotie voor had, heeft aanroepen. En zij is dan, hij is dan genezen. En als dank heeft hij dus een bedevaart ingericht vanaf 1753. Dus zo lang gaan wij al op bedevaart naar Bad Swavre vanuit Sint-Quinten. Natuurlijk is dat niet continu geweest. Er waren tijden van oorlogen en onrusten, etc. Dan is het niet gebeurd. Ook tijdens de Twee Wereldoorlogen was het wat moeilijk. En ook tijdens corona zijn we niet geweest. Maar we hebben sinds corona zijn we terug heel trouw dat wij in mei naar Bad Swavre gaan.
Ja, en dat gaat allemaal door dit jaar op 2 mei. Als ik me niet vergis, is dat zaterdag 2 mei. Hoe verloopt de dag? Wat kan men doen om deel te nemen aan deze bedevaart? En moet je je inschrijven? Dat zijn enkele belangrijke vragen dat we je graag willen stellen.
Ja, het is dus zo dat we zaterdag 2 mei op bedevaart gaan. Sinds een paar jaar doen we dat in samenwerking met Paters Montfortanen. En ook hebben wij een samenwerking met de pastorale eenheid van Neten. Dus het is een internationale bedevaart. Hè. De Sint-Quintens gemeenschap is een internationale gemeenschap. Er zijn dus mensen uit verschillende continenten die meegaan, oudere mensen, jongere mensen. En in Neten sluiten ook een aantal Waalse mensen aan bij de bedevaart. Praktisch, inderdaad, je moet je inschrijven. Ten eerste voor de verzekering. Maar ook degenen die inschrijven krijgen een gratis lunch in Neten. U kan zich inschrijven bij mij, dat is henri.meuleman@kerkleuven.be. Dan schrijft je gewoon hoe dat je wil aan de bedevaart deelnemen. Te voet, met de fiets of met de auto. Dus de bedevaders te voet vertrekken aan de Sint-Quintenskerk zaterdag 2 mei om 7:30 's morgens. Want het is een vrij lange bedevaart. Hè. Zij overstand de ganse zaterdag. Het is een ja, je moet je tijd nemen om op bedevaart te gaan, Marianne. Dus we doen er wel een aantal uur over. Hè. Het is een bedevaart die al biddend wordt gedaan. Er gaan een aantal priesters mee. En wij stellen ook het sacrament van verzoening nogal in de belangstelling. En moedigen mensen aan om onderweg te biechten te gaan. Omdat we nog steeds toch in de paastijd zijn. En dat sacrament toch een wat vergeten, maar toch belangrijk sacrament is. Onderweg wordt ook het roze hoedje gebeden. In Neten gaan we dan samen lunchen, zoals dat tegenwoordig noemt, met onze Waalse medebroeders en zusters die meegaan. En zo gaan we langzaam verder van Neten naar Bad Swavre, waar we hopen aan te komen rond 15 uur. En dan zal de Eucharistie daar starten. Voor de fietsers, die moeten ook inschrijven, die vertrekken in Sint-Quinten om 11:15 's morgens. Die zijn natuurlijk vlugger daar. Met hun fiets. Er wordt wel gevraagd of uw fiets in orde is. En dan hebben we nog enkelingen die met de auto kunnen vertrekken. En die vertrekken aan Sint-Quintenskerk om 14. Dus je kan met de voet gaan, met de fiets en met de auto. inschrijven is verplicht. Het is zo, als iemand nu komt en die is niet ingeschreven, is dat niet erg. Maar er kunnen geen 50 mensen komen die niet ingeschreven zijn, want dan loopt het een beetje in het honderd. Hè. Het moet ook een organisatie zijn. Dus dat is in het kort de bedevaart. De bedevaart heeft dat thema op weg met Maria.
Dat is een mooi thema.
En de Eucharistie om 15:15 uur, dat hangt een beetje af wanneer dat de voetgangers, degenen die te voet komen, aankomen, hè, dat kan met 5 of 10 minuten wat verschillen, gebeurt in 3 talen. Nederlands, Engels en Frans. Voilà, dat is een beetje zo in het kort onze bedevaart, onze jaarlijkse bedevaart vanuit Leuven naar Basse-Waveren.
En ja, beste luisteraars, als u geïnteresseerd bent om op zaterdag 2 mei op bedevaart naar Basse-Waveren te gaan vanuit Leuven, u kan te voet, met de fiets of met de auto. Alle informatie zullen we nog even zetten op onze website. En vergeet je dus zeker niet in te schrijven. Henri, dankjewel. Dankjewel voor alle informatie.
Graag gedaan, Marianne. Tot een volgende keer.
Yeah.
Regarde l'étoile, invoque Marie. Kijk naar de ster. Kijk naar onze lieve vrouw. Een lied van de Emmanuel Gemeenschap. Beste luisteraars, we gaan vandaag ook nog in gesprek met priester Chris Butaille en we gaan het hebben over sport. Welkom in onze uitzending, Eerwaarde.
Goedemorgen.
Ja, misschien kan u zich eerst even kort voorstellen aan de luisteraars.
Ja, sommigen zullen me wel al kennen van bepaalde bijdragen die ik in het verleden al voor Radio Maria gedaan heb. Ik ben dus priester van uit Vlaanderen afkomstig, maar verbonden aan het bisdom Namen. En ik ben momenteel pastoor in de buurt van Borin, het heiligdom, waar ik ook kapelaan ben, maar dus ook verschillende parochies onder mijn hoede heb in Pondron, waar ik woon, en dus een aantal parochies ook daar rond, allemaal in de buurt van Borin.
Ja, en we nemen contact met u op, omdat er op 1 mei, het is wel in Frankrijk, maar normaal gezien neemt u zelf ook deel aan deze wedstrijd. Een fietswedstrijd, maar het is wel iets bijzonders, toch?
Ja. Ik fiets graag, dus dat is mijn vrije tijdsbesteding. Bewegen is ook goed voor het lichaam natuurlijk en voor dat evenwicht tussen geest en lichaam. Ik heb dat is nu denk ik al een twaalftal jaar geleden vernomen dat er in Frankrijk elk jaar een wielerkampioenschap wordt georganiseerd voor priesters en religieuzen. Dus officieel heet het Championnat de France Cycliste du Clergé. De eerste editie is eigenlijk opgezet geweest door een aantal priesters die graag fietsten en die het idee opvat. Ja, waarom zouden we niet eens een officiële wedstrijd organiseren? En daar is dan heel snel ook de Franse Wielerbond in betrokken geraakt. En het is dus een officieel wielerkampioenschap van de Franse Wielerbond. Het is dus in C eigenlijk een nationaal kampioenschap, dus voor Franse priesters en religieuzen. Maar zoals dat hoort in kerkelijke middens, staat men ook wel open voor een paar priesters die vanuit het buitenland willen deelnemen aan dat evenement. Elk jaar wordt het ergens anders georganiseerd. Een priester of een diaken of een pater of een zuster, die ontvangt dan eigenlijk die organisatie in zijn of haar parochie of klooster. Een dikke tiental jaar geleden heb ik daar iets over vernomen in de media. En ik dacht, daar wil ik toch ook wel eens aan deelnemen. Ik heb eigenlijk nooit aan wedstrijden deelgenomen. Hè. Dus ik fiets enkel maar als ontspanning. Maar dat vond ik toch wel iets interessants. En ik heb toen deelgenomen en dat heeft me direct aangesproken. Dus niet alleen het competitieve van dat evenement, maar het is zoveel meer. Het is ook een kerkelijk gebeuren, een gelovig gebeuren, een broederlijk gebeuren. Ik kan misschien even overlopen hoe zo'n tweedaagse, want het gaat eigenlijk over 2 dagen, eruit ziet. Hè?
Ja, graag.
Als je dat goed vindt.
Ja, natuurlijk.
Dit jaar zijn we te gast in het bisdom Valence. Dus dat is meer naar het zuiden van Frankrijk, ten zuiden van Lyon, tussen Lyon en Avignon, in de parochie van Romans-sur-Isère. Een tweedaagse, dus 30 april en 1 mei. Wij worden daar verwacht tegen de middag voor de administratieve inschrijving nog. En dan in de namiddag vindt de de eerste proef plaats en dat is een tijdrit. Want dus, in het wielrennen heb je natuurlijk de verschillende proeven die je kunt indenken. Ook het Belgisch officieel kampioenschap, heb je een kampioenschap tijdrijden en een kampioenschap de wegrit. En zo is dat ook voor dit Franse kampioenschap voor de klerus. Dus 30 april in de namiddag de tijdrit. En dan na die tijdrit is er dan natuurlijk eerst nog de ceremonie protocolaire, hè, dus waarbij de winnaar de Franse nationale trui zal mogen aantrekken. En dan worden we verwacht om samen Eucharistie te vieren in een plaatselijke parochie. De plaatselijke gelovigen zullen daar ook zijn. En nemen we samen het avondmaal, klaargemaakt door de plaatselijke geloofsgemeenschap. En dan worden we uitgenodigd om met ons gastgezin, want dus de plaatselijke gelovige, de plaatselijke parochie, die heeft dan eigenlijk voorzien dat alle deelnemers ook daar ergens kunnen slapen. Hè. Dus iedereen krijgt dan een gastgezin aangewezen. Dus dat geeft dan ook de gelegenheid om met die bepaalde geloven, dat bepaalde gezin, om daar persoonlijk mee in contact te treden. En dan de volgende ochtend vindt dan de tweede proef plaats, en dat is dan een wegrit op 1 mei. De wegrit is ongeveer 50 kilometer lang. De tijdrit is een tiental kilometer. Ook daar dus de wedstrijd in de voormiddag. En na afloop van die wedstrijd, dus terug de ceremonie protocolaire, dus terug de winnaar die de Franse nationale trui zal mogen aantrekken, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Er wordt toch voor beide een apart klassement opgemaakt. En dan terug komen we als gelovigen samen om Eucharistie te vieren. Vaak is daar dan ook de bisschop bij van het bisdom waar we op die editie welkom zijn. En dan komen we terug samen om het middagmaal dan samen te nemen. En dan nadien gaat iedereen terug huiswaarts om terug in eigen parochie of bisdom de pastorale taak terug op te nemen. Want het is dus, elk jaar vind ik dat een prachtig gebeuren. Dus dat samengaan dezelfde sport op een competitieve manier beoefenen, wat we dus als priester of als religieuze graag doen. Maar dan ook als gelovigen samen ons geloof vieren en als broeders en zusters ook samen, samen te zijn, samen te eten. De nodige contacten te leggen en bepaalde dingen uit te wisselen.
Ja, ik denk voor de deelnemers is het iets bijzonder. Maar ik denk ook voor de parochie die dan de eer mag hebben om het dat jaar te mogen mee organiseren, moet dat ook iets bijzonders zijn, hè? Om te zien dat de kerk meer is dan op zondag naar de mis gaan op dezelfde plaats.
Ja, zeker en vast. En voor de plaatselijke geloofsgemeenschap is het ook altijd de ogen uitkijken om in hun kerk of hun kerkje een eucharistieviering te hebben met een vijftigtal priesters. Hè. Dus dat is dan een unieke gebeurtenis voor die plaatselijke geloofsgemeenschap. Maar niet alleen dat, maar is ook om de priesters te zien in een andere hoedanigheid dan hun priesterlijke bediening. Hè.
Mm-hmm. Ja. Ja, en dat zijn dus, ik zie hier in totaal ongeveer een tachtigtal deelnemers, dus dat zijn priesters, maar ook religieuze zusters. Dat moet toch wel heel indrukwekkend ja, zijn om te kunnen zien, hè?
Ja, zeker, zeker. Ja, voilà, het is. Dus dit jaar zijn ze momenteel met, heb ik vorige week gezien, want ze hebben al wat informatie op voorhand. Je moet je eigenlijk op voorhand aanmelden, hè? Wat ook heel logisch is, voor alle logistiek, zeker ook voor de slaapplaatsen. En we zijn, vorige week waren we met een 66 die ingeschreven hadden dit jaar, waaronder 7 vrouwen, dus 7 zusters. Dus het zijn eigenlijk inderdaad bisschoppen, priesters, diakens, ook seminaristen. En dan dus religieus, zowel mannen als vrouwen. Er doen ook elk jaar 1 of meerdere protestantse dominees mee. Dus voilà, ook die worden omarmd, dus ook die mogen meedoen. Alhoewel het zo is dat, er toch een verschil wordt gemaakt tussen degenen die echt voldoen aan alle voorwaarden. Ik wil zeggen, priester of religieuze van Frankrijk, of op zijn minst in Frankrijk werkzaam zijnde. En dan dus die paar mensen die eigenlijk ofwel niet tot de katholieke kerk behoren, ofwel vanuit het buitenland komen. Dus die, ik heb in de deelnemerslijst van dit jaar gezien. Dus we zijn elk jaar zo met een paar buitenlanders. Ik heb gezien in de deelnemerslijst van dit jaar dat naast mijzelf, dat er ook 2... mannen van de, dus ik vermoed dat het priesters zijn, maar ik weet het niet, of broeders van de Salesianen uit de Luik deelnemen. En dat er dan ook nog een priester is uit Spanje. Dus voilà. Maar elk jaar is dat een beetje verschillend. Je hebt de vaste deelnemers die er bijna elk jaar bij zijn. En dan heb je ook deelnemers die het ofwel ontdekken en een keer willen deelnemen. En die je dan volgende jaren weer niet meer terugziet, omwille van allerhande redenen. Maar voilà, dus het is voor mij elk jaar weer uitkijken. Dus het is vrij ver dit jaar. Dus ik twijfel ook altijd, ga ik het wel doen? Zeker als het wat verder is, omdat het, ja, toch ook wel, je moet je kunnen vrijmaken.
Natuurlijk.
En voor die 2 halve dagen, ben een hele dag rijden, dat is niet vanzelfsprekend. Het is ook zo dat ik momenteel met mijn gezondheid wat sukkel, niks ernstigs, maar het is een soort van aanslepende verkoudheid en al nu meer dan 2 maanden. Ik raak er maar niet van verlost en ik ben dus ook fysiek niet... niet echt in topvorm. Dus ik twijfel nog, ik heb me ingeschreven, maar ik twijfel nog altijd of ik uiteindelijk zal gaan, want ik voel me toch niet, ik voel me toch maar zo'n 80%. Zoals je wel weet, als je aan zo'n evenement deelneemt, is het toch wel aangewezen dat je in heel goede gezondheid bent. Want je wilt natuurlijk het beste van jezelf geven.
Uiteraard.
Het is natuurlijk wel zo, deelnemen is belangrijker dan winnen. Dus de Olympische spirit die overheerst daar wel. Hè. Maar voilà, je wilt toch zo'n goed mogelijk uitslag behalen. En als je niet helemaal... In topvorm bent, dan... Dus ik twijfel nog of ik uiteindelijk de verplaatsing zal maken. Dus dat zal de komende dagen moeten uitwijzen.
Ah, wel, priester... Nee, ik ging zeggen, priester Chris, we gaan met alle luisteraars van Radio Maria bidden dat u heel snel volledig genezen bent en dat u België kan vertegenwoordigen daar, hè?
Ja, want dat doe ik dan ook. Dus ik heb... een paar jaar geleden een wieleruitrusting gevonden is van de Belgische nationale ploeg. Dus ik val daar wel op, hè, dus met mijn wielertruitje. Dus ze herkennen me direct.
Fantastisch. Ja, priester Chris, ik zou graag nog een vraag stellen. Uiteraard, ik denk dat het wielrennen bijna een beetje in de DNA zit bij ons. Maar hoe komt het? Want ik zie foto's van dat kampioenschap voor de clergé, hè, voor de kerk. Dat is echt wel professioneel, hè, de organisatie. Maar ook je ziet dat degenen die eraan deelnemen niet ineens vanuit... Hun zolder of kelder hun fiets uit hebben gehaald om iets deel te nemen. Het zijn mensen die regelmatig fietsen, je ziet het. Ja, vanwaar heeft u, hoe moet ik het zeggen, de smaak te pakken gekregen om daar uw hobby van te maken?
Goh, dat is eigenlijk sinds mijn jeugd gegroeid. Voilà. Heel veel kinderen hebben een favoriete... sport of wel bespelen ze een muziekinstrument of doen ze aan toneel of weet ik wat. Dus ik ben spontaan als tiener beginnen fietsen ik vond daar echt mijn voldoening in. Ik deed dat graag. Ja, je rolt ergens in ook een beetje door het ontdekken en te doen. Als anekdote is met het eerste geld dat ik verdiend heb als jobstudent. Toen ik nog in de humaniora zat, heb ik mijn koersfiets gekocht. Dus het dateert al van die tijd. Ik heb dat altijd graag blijven doen. Daar valt eigenlijk niet veel meer over te zeggen. Nu, het is zo bij dat wielerkampioenschap... Ik weet niet welke informatie of welke foto's je gezien hebt, maar er is inderdaad wel wat over terug te vinden op het internet. Maar er zijn ook wel deelnemers die niet een heel goede conditie hebben of elke week twee of drie keer gaan fietsen. Dus je hebt ook wel elk jaar een aantal... deelnemers die deelnemen uit sympathie, omdat het in hun onmiddellijke omgeving is, of omdat een vriend of medezusters of medebroeders ook deelnemen en die dan meegaan en ook deelnemen. Dus je hebt eigenlijk qua niveau een heel gevarieerd deelnemersveld. En dat zie je ook direct als de start wordt gegeven van de wegrit. Dus het is niet zo zoals bij professionele wedstrijden die je op televisie kunt volgen, dat er een heel peloton lang samen blijft. Dus in onze wedstrijd wordt het deelnemersveld al heel snel volledig uit elkaar geslagen. En kom je in kleine groepjes terecht met mensen die ongeveer dezelfde snelheid rijden. Dus ja. Iedereen komt al snel op zijn plaats terecht. maar nogmaals, dat maakt niet uit. Iedereen geeft het beste van zichzelf en iedereen is evenveel winnaar.
Ja, en uiteindelijk. Het gaat over gans het gebeuren, hè, uiteraard.
Ja, zeker. Het is meer dan de wielerproef op zichzelf. Ja, ja.
Dank u wel, priester Chris, voor alle informatie. Wij gaan hier met de luisteraars bidden dat u snel beter bent en dat u toch wel naar daar zou kunnen afreizen.
Ja, dat zou heel mooi zijn.
En
ja.
Als dat het geval is, dan hoop ik dat ik mag beloven aan de luisteraars dat we u terug opbellen achteraf om te vragen hoe het geweest is. Is dat goed voor u?
Heel graag, dat beloof ik. Ja.
Fantastisch.
Als ik goed gezond ben en naartoe ga, dan ben ik zeker bereid om daar iets over te vertellen achteraf.
Dank je wel, priester Chris.
Toen hij alles had volbracht, stierf Gods zoon, de dag werd nacht. De onschuldige droeg schuld, onze hoop. Maar de dood hield hem niet vast. Hij kwam levend uit het graf.
Christus heeft het laatste woord. Het wordt overal gehoord. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. De dood is dood. Een nieuwe dag breekt aan. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Hij leeft, mijn Jezus leeft. Halleluja, Hij verweet. Die de macht van zonde deed. Zeg het woord de liefde.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Het komt uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 11, vers 23. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst. En tot morgen vroeg.